genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus, door de kracht van de Heilige Geest. Laten we samen deze dienst aan de Heer opdragen. Vader God, we danken u zo dat we samen mogen zijn in uw naam. Heer, wat een geweldig voorrecht is dat, om u te mogen kennen. Wat een voorrecht, Heer, om samen te zijn in Jezus' naam. Om te weten dat u hier bent. Heer, en we zien er naar uit naar een ontmoeting met u. Naar heilige momenten. Momenten dat we in ons hart heel diep weten dat u de levende God bent. En Heer, we zien er naar uit dat u tot ons spreekt. Spreek tot mij, spreek tot ons. Raak ons aan, Heer. Je God, en als er dingen zijn tussen u en ons, wilt u ze wegdoen, wilt u ons vergeven. Misschien mogen we nu in ons hart zeggen, Heer, vergeef me. Vergeef me dit of dat, u weet het. Misschien kun je het in je hart zeggen, Heer, reinig me van die en die zonde. En dan zegt Jezus dat al onze zonden vergeven zijn. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. En Heer God, we danken u zo dat we dan met een rein hart voor u mogen staan. En dat we zomaar naar uw troon van de genade toe mogen gaan. En een open deur vinden om de hemel binnen te gaan. Heer, we danken u daarvoor. Dank u wel voor alles wat u gaat doen in deze dienst. Halleluja. Amen. En laten we ook de andere coupletten van dit prachtige lied nog zingen. Laat u zitten. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u gekomen bent. Fijn dat jij gekomen bent. Er zitten ook kinderen in de zaal. Waar zijn jullie kinderen? Steek even je hand op. Ja, heel goed. Daar nog eentje en daar nog eentje. Oh, daar nog. Ja, en, ja. Nou, fijn dat jullie er zijn. Ja. Ik ga het hebben over vrede. Er staat een zinnetje in de Bijbel. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Straks ga ik jullie vragen waar je aan denkt bij het woordje vrede. Dus kunnen jullie daar nu al vast over nadenken. Ja? Als je vrede, wat denk je bij vrede? Als je een tekening zou moeten maken over vrede, wat zou je dan tekenen? Nou, kom ik zo meteen op terug. Ik wil eerst met u een stukje lezen uit de Bijbel, uit Johannes 15. Johannes 15, vanaf vers 1, een heel bekend stukje. En daar zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok. Ik zal nog heel even wachten. Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Tot zover. Over vrucht dragen. Jezus wil heel graag dat wij vrucht dragen. En dat wij allerlei geestelijke lessen leren. En dat we, omdat we groeien in ons geloof, ook steeds meer vrucht gaan dragen. Gisteravond was het prachtig weer en bij ons in de buurt in Rijssen heb je het natuurgebied De Borkelt. En op De Borkelt, daar heb je bramenstruiken. En het is een beetje de traditie van mijn vrouw en ik om één keer in het jaar dan naar De Borkelt te gaan en dan gaan we bramen plukken. En de eerste bramenstruiken die we tegenkwamen, daar zat heel veel verdorde bramen aan. En soms zag je een enkele braam. En dan moest je heel veel moeite doen om die ene vrucht te plukken. En later kwamen we bij bramenstruiken en dan zaten grote dikke bramen aan. En die kon je, zo had je ze eigenlijk voor het oprapen. En we praten er een beetje over. En weet je, als je die vrucht, die braam vergelijkt met geestelijke lessen. Sommige geestelijke lessen zijn net als die ene braam die je heel moeilijk kan pakken. Daar moet je veel moeite voor doen. En als je hem pakt, dan krijg je allemaal stekels in je arm. En is niet makkelijk. Sommige geestelijke lessen leer je niet makkelijk. Herkent u dat? Dat doet pijn. Daar krijg je schrammen van. En gelukkig zijn er ook geestelijke lessen, ja, die liggen voor het oprapen. Dat doet wat minder pijn. Nou, ik wil u vanochtend een geestelijke les meegeven. Ik weet niet of het pijn gaat doen, dat moet u me achteraf maar zeggen. Maar die bramen, je kunt het ook nog vergelijken met de zendingsvelden. Margriet Schippers is hier, fijn dat je er bent. En er zijn zendingsvelden, en daar zijn de vruchten net als die ene braam. De rest is verdord. Je moet er veel moeite doen om die ene persoon te vinden die open staat voor de Heer. En er zijn ook zendingsvelden, nou, die zijn wit, die zijn rijp om te oogsten. Die zijn als die bramenstruiken waar ze voor het oprapen liggen. Nou, Margriet, ik hoop dat ze voor jou voor het oprapen liggen de komende jaren. He, je hebt 7, 6 jaar gewerkt op een zendingsveld. Dat deed het pijn. Waren ze maar moeilijk te vinden. Nou, mogen de Heer jou 7 vette jaren gaan geven. We gaan nog een prachtig mooi lied zingen. Genade zij u en vrede van de Vader. Want het gaat over vrede. Opwekking 394. Genade en vrede zij u van de Vader. Ik wil graag een stukje met u lezen. En dat is uit Matteüs 5. Matteüs 5. Dat is het begin van de bergrede. De bergrede zijn de hoofdstukken 5 tot en met 7 in Matteüs. En dat is het eerste blokje van lessen die Jezus doorgeeft in Matteüs. En Matteüs heeft 5 van die blokjes, 5 van die blokjes met lessen. En dit is het eerste blokje, en dat heet de bergrede. En wij gaan het begin van de bergrede lezen. En dat heet de zaligsprekingen. En zalig betekent gelukkig ben je, blij ben je. En het heet de bergrede omdat hij de berg op gaat. En dan ziet hij een grote menigte mensen. Hij ziet allerlei mensen. Hij ziet rijke mensen. Hij ziet arme mensen. Hij ziet blijde mensen. Hij ziet droevige mensen. Hij ziet kinderen. Hele oude mensen. Hey, hij ziet ook iemand die op jou lijkt. Ook iemand die op u lijkt. Met dezelfde thuissituatie. Met dezelfde fijne dingen. Met dezelfde moeilijke dingen. Hij ziet ook jou. In die grote menigte praat hij tegen ons. Praat hij tegen jou. Want jij had er ook tussen kunnen staan. Ik had er tussen kunnen staan. Als ik toen had geleefd. Daarom gaat het over mij. Het gaat over u. En ook over jou. Zullen we lezen. Matteüs 5. Vanaf vers 1. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei: zalig, gelukkig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En dan het zinnetje voor vandaag. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Prachtig. Ja, we gaan het hebben over zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. En ik wil het zo eerst even hebben over, wat is dat nou, een kind van God zijn? En daarna over, hoe word je een vredestichter? Wat is een vredestichter? En ik had de kinderen gevraagd, van waar denk je aan bij vrede? Als, even kijken, daar moeten jullie niet allemaal wegduiken. Wie van de kinderen, waar denk je aan bij vrede? Jij dan, ja. Geen oorlog, heel goed, ja. Iemand anders? Andere kinderen, waar denk je aan bij vrede? Ja? Een witte duif, ja, prachtig. Ja, nog eentje. Want ik zat namelijk aan iets heel anders te denken. Ik las vroeger indianenverhalen. De vredespijp, ja. Kijk, dat is nog iemand van mijn generatie. Ja. Ja, want wat doen indianen als ze oorlog hebben gemaakt en ze willen weer vrede sluiten? Wat doen ze dan? De strijdbel begraven, ook ja. Ja, en ze roken de vredespijp, hè. En ik heb een uitspraak op mijn Facebook gezet. Wat vaker de vredespijp roken, schaadt niemands gezondheid. Wat vaker de vredespijp roken, schaadt niemands gezondheid. En daar gaat het over vandaag. Zalig ben je als je een vredestichter bent, want je zult een kind van God genoemd worden. Ja, maar zult u zeggen, ik ben toch al een kind van God, want ik geloof toch in Jezus. Want Johannes 1 vers 12 zegt, want al wie hem hebben aangenomen en in zijn naam geloven, die hebben het recht om kinderen Gods te worden. Ja, dat klopt. Als we in Jezus geloven en we hebben hem aangenomen als onze Heer, dan zijn we een kind van God. Maar en hier zegt Jezus net iets anders. Zalig ben je als je vredestichter bent, want dan word je een kind van God genoemd. Hoe kan dat nou? Ik moest denken aan die uitspraak, een aardje naar zijn vaartje. Ook al wat ouderwets, ik word wat ouder. Een aardje naar zijn vaartje, dat betekent dat je hetzelfde karakter hebt als je vader. Dat je vader zich in jou herkent. En dat is wat God zo graag wil. Hij wil zichzelf in ons herkennen. Hij wil dat wij dat karakter van hem, het karakter van vrede stichten, want God is vredelievend. God wil vrede stichten tussen hem en ons en tussen mensen en vrede in onszelf. God wil dat wij dat karakter gaan weerspiegelen. En dan, als wij ook een vredestichter zijn, net als hij, dan kan God tegen ons zeggen, jij bent een aardje naar mijn vaartje. Ik zie in jou mijzelf. En God wil heel graag dat wij op hem lijken. Dat wij net als hij een vredestichter zijn. En dan kan hij zeggen, jij bent mijn zoon. Ik zie mijzelf in jou terug. Jij bent mijn dochter. Ik zie jouzelf in mij terug. En wat is het mooi als je mag weten dat je een kind van God bent. Er zijn mensen die hun leven lang wachten op goedkeuring van hun vader. Op een compliment van hun vader. Die, ook al zijn ze oud, nog steeds hopen dat hun vader is zal zeggen, joh, ik ben trots op je. Ik ben trots op je, dochter. En er zijn hele generaties opgevoed waar dat niet de gewoonte was. Dat je nooit een compliment kreeg van je vader. En je kon er naar verlangen. En misschien verlang je er ook nog naar. Dat je vader is zal zeggen, ik ben trots op je. En ik hoop voor de vaders hier, als je kinderen hebt, zeg het ze. Ik ben trots op je. Je lijkt op me. En dan zegt God tegen ons, jij bent mijn zoon. Jij bent mijn dochter. Wat is dat mooie. Dat je mag weten dat je echt een kind van God bent. Ik was 19 toen ik mij bekeerde, toen ik echt Jezus aannam als mijn Heer. En mijn vrouw en ik, we waren verloofd. En we gingen niet met een tentje op vakantie samen, dat deed je toen nog niet. En ik ook nog steeds niet. Maar we gingen mee met jeugd met de opdracht evangeliseren in Amsterdam. En ik vond een kleine brochure, het Vaderhart van God. En ik ging naar het torenkamertje van het Zeemanshuis. En ik ging dat brochuretje lezen. Het Vaderhart van God. En wat raakte mij dat? Het Vaderhart van God. Dat je mag weten, God is mijn vader. En hij houdt van me. En er zijn christenen die nog steeds denken, ik moet de liefde van God verdienen. Ik moet dit doen en ik moet dat doen. En ik mag geen fouten maken en ik mag niet zondigen. Want anders houdt God niet van mij. En zo is God niet. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Je hoeft het niet te verdienen. En natuurlijk wil hij dat we hem dienen en dat we niet zondigen en noem maar op. Maar Gods liefde is onvoorwaardelijk. Je mag weten, God heeft mij lief. Weet je dat van binnen? Weet je dat? Zit het helemaal in je hart? Helemaal in je identiteit? Dat je weet, ja, ik ben ik. Ik ben een geliefd kind van God. Weet je het? Weet u het? Of twijfelt u daar nog aan? Dat God echt u lief heeft? Of denkt u nog steeds, ik moet het verdienen? Dan mag u het weten. En dan mag je daarna uitstrekken. God, dank u wel. Dat ik een kind van God mag zijn. En dan komen we bij dat eerste zinnetje. Zalig zijn de vredestichters. Want waarom wil Jezus dat wij vredestichters zijn? Nou, en dan moeten zich weer die grote groep mensen voorstellen die voor Jezus stonden. En hij ziet al die mensen. En hij weet wat zich daar afspeelt. In die mensen en tussen die mensen. Hij weet dat er veel strijd is. En veel verbroken relaties, ook in die tijd. En hij weet dat er ruzie is. Ruzie in huwelijken. Ruzies in gezinnen. Ruzies tussen vrienden en vriendinnen. En misschien wel ruzies tegen met je buren. Dat ziet Jezus allemaal en hij weet het. En hij wil zo graag dat er vrede is. Vrede tussen die mensen onderling. Vrede met God. Maar ook vrede in jezelf. En daarom zegt hij dat. Zalig zijn de vredestichters. Nou, wat is vrede? Vrede, dat komt van het Grieks, van een Grieks woordje dat verbinden betekent. Verbinden, net zoals het gewricht verbonden is met elkaar, dat is vrede. Als er vrede is, dan zijn twee partijen met elkaar verbonden. En als er geen vrede meer is, dan rukt zich dat langzaam los. En een vredestichter is iemand die die twee partijen weer met elkaar probeert te verbinden. Dat is vrede. Als je verbonden bent met elkaar. En ik heb voor mezelf gezet van, ja, wat is vrede? Vrede is als er rust en harmonie is. Als er gedeelde waarden en belangen zijn. Als twee mensen dezelfde waarden en belangen hebben, denk maar aan een huwelijk, hè, dan gaan ze dezelfde kant op. Dan hebben ze dezelfde waarden en belangen en dan is er vrede. Maar soms kun je het er niet mee eens worden op bepaalde dingen. Hè. Ja, bijvoorbeeld, je moet je huis inrichten en mevrouw houdt van paars en meneer houdt van geel. Dat is moeilijk te combineren. Maar dat zijn peanuts. Hè? Dat zijn kleine dingetjes. En dan kun je het erover eens zijn om het niet met elkaar eens te zijn. De Engelsen zeggen zo mooi, to agree, to disagree. Ja? Dan kun je toch vrede hebben, to agree, to disagree. Het mooiste is natuurlijk als je samen gedeelde belangen en waarden hebt. En soms heb je dat niet. Ik wil een klein voorbeeld geven. U kent ze niet, twee vrienden van ons. Ik noem ze John en Chantal. Chantal is uit een ander land en ze trouwde met John. Ze kende hem niet zo heel goed. En ze waren nog maar pas getrouwd en Chantal ontdekte een schoenendoos in huis, in het huis van John. Met foto's van jonge meisjes. En u kunt zich voorstellen dat ze daar enorm van schrok. Waarom heeft mijn man een schoenendoos vol met foto's van jonge meisjes? Wat moet hij daarmee? En later, hij liet per ongeluk zijn smartphone liggen en ze ging eens op zijn smartphone kijken. En ze ontdekte dat hij zat te appen met allemaal meisjes. Soms met een jongen. En u kunt zich voorstellen dat er geen vrede was tussen die twee. Geen gedeelde belangen en interesses. En als ze hem erop aansprak, dan werd hij boos. En nog even, en ik zie dat huwelijk dat pas is begonnen, dat is nog flinterdun. En nog even, en ik ben bang dat het uit elkaar knapt. En ik hoop dat mijn vrouw en ik vredestichters mogen zijn. In dat huwelijk. Dat we met John kunnen praten. Joh, Wat houdt jou bezig? Waarom doe je dat? En dat we hem kunnen helpen om andere interesses en belangen te zien. Ik kom daar straks nog op terug. Gedeelde, samen dezelfde waarden en belangen hebben. Dat is zo belangrijk. Als je vrede nastreeft. Weet u wat zo mooi is? God zelf is de grote vredestichter. God wil vrede stichten tussen hem en ons. Ja, zegt u, hoezo is er geen vrede tussen God en ons? Nou, ik weet, tot mijn 19e, ik geloofde wel in God, maar er was geen vrede tussen God en mij. We hadden geenzelfde belangen en waarden. God ging zijn weg en ik ging mijn weg. En zijn weg interesseerde me niet, eerlijk gezegd. Ik deed gewoon wat ik leuk vond. Ik leefde voor mezelf. Ik ging wel naar de kerk, ik zong mee. En een enkele keer was ik aangeraakt in de kerk. Het meeste begreep ik er niet van, moet ik u eerlijk zeggen. Ik was nog jong. Maar ik had geen vrede met God. En God wil vrede met mij maken. En ik kwam erachter dat hij dat doet door Jezus Christus. Omdat Jezus voor mijn zonde is gestorven, voor mijn rebellie, voor mijn egoïsme. En toen ik dat ging ontdekken en voor Jezus ben geknield en Jezus heb aangenomen als mijn Heer, kwam er vrede tussen God en mij. En die vrede wil God jou en mij en u geven. Echte vrede met God. Hoe is het in je hart? Hoe is het met jezelf? Heb je die vrede met God? Is het goed tussen God en jou? Anders zou ik zeggen, oneerbiedig gezegd, ga de vredespijp roken met God. Ja. Ga opnieuw naar God toe. Zeg tegen God, sorry God. Ik heb het kapot gemaakt. Ik heb het weer verbroken. Ik heb de strijdbel weer opgegraven. Vergeef me. Wilt u vrede maken? En Jezus wil je al jouw zonden vergeven. Is dat mooi? En weet je, vrede met God is het startpunt voor vrede met jezelf. Heel veel mensen kennen geen vrede in zichzelf. Er is heel veel strijd en onrust en onzekerheid in ons. Er woeden complete oorlogen in ons. Kent u dat? In dat kleine hart. Daar kan een complete oorlog zich afspelen. Tenminste, is dat bij u zo? Bij mij wel. En er kan angst zijn. En er kunnen dingen kapot zijn gemaakt. En beschadigd. En je hebt geen vrede in je hart. En je zou zo graag willen dat het anders was. En dat je anders kon denken dan je denkt. En je zou zo graag willen dat het heel was in je hart. En dat er echte vrede was. En ik zeg dit niet gemakkelijk, wat ik nu ga zeggen. Maar Jezus wil die vrede geven. Want Jezus zegt heel mooi, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. En Jezus zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En een poos geleden mocht ik met een zendeling praten. En die zendeling, die had in zijn verleden iets heel naars meegemaakt. En dat drukte als een steen op zijn hart. En wat hij had meegemaakt, dat beïnvloedde zijn relatie met God. En daardoor kon hij God ook niet meer vertrouwen. Hij vertrouwde God niet meer als vader. En hij wist dat het niet waar was, dat het een leugen was, dat hij God wel kon vertrouwen, maar hij kon het niet. Want die steen zat in zijn hart, die bunker. En in die bunker zat een leugen verborgen. En hij wist dat het een leugen was, maar hij kon de waarheid zo moeilijk aanvaarden. En samen zijn we naar God gegaan. Hij eigenlijk. Ik heb hem helpen te bidden. om die bunker af te breken in zijn hart. En de waarheid maakt vrij. En al biddende mocht hij die bunker overgeven aan Jezus. En de bunker verbreken in Jezus' naam. En de leugen eruit doen. En de leugen weigeren in Jezus' naam. En hij zei, ik weiger nog langer te geloven. Dit en dit en dit. Ik weiger nog langer in die leugen te geloven. Ik geloof de waarheid. Ik ga de waarheid geloven zoals die in Gods woord staat. Weet je, als je vrede wil hebben in je hart, is het soms nodig. Ja, dat zijn de stekels, hè? De stekels van de bramen. Toch? Waar ik het nu even over heb. Is het soms nodig dat je die bunker verbreekt. Dat je die leugen uit de bunker uit je hart weg doet. En dat kan heel moeilijk zijn. Doe het dan niet alleen. Ga naar een ander. Ga naar iemand toe en zeg, joh, ik wil vrij worden. Ik wil vrij worden van die leugen in mijn leven. Van die zonde misschien wel. Iets anders. Ik wil vrij worden. Ik wil vrede met God. Ik wil vrede. Echte vrede in mezelf. Ga naar iemand anders. En help. Help mij om vrede met God te vinden. En ik beloof je. Dan geeft Jezus die vrede. Maar God wil ook dat wij vrede maken met elkaar. Dat wij ons verzoenen met elkaar. God wil dat we met elkaar vredestichters zijn. En dat we ons echt verzoenen. De Bijbel zegt, doet de band van de vrede om. Of in Romeinen 12 vers 18 staat heel mooi. Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt. Voor zover het in u afhangt. In vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefden. Maar laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, enzovoort. Mij komt de wraak toe. Weet je, soms is het moeilijk om vrede te maken met een ander. En ik mocht tegen die zendeling zeggen, die zoveel was aangedaan in zijn jeugd, en die moeite had om te vergeven. Ik zeg, wil jij het oordeel van die ander aftrekken? Wil jij het oordeel aan God overlaten? En wil je hem haar vergeven? En als je hem vergeeft, dan zeg je eigenlijk, ik oordeel jou niet meer. Ik laat het oordeel aan God over. Dat is wat hier staat. Wreekt u zelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Dat is vrede. Zoeken met de ander. Je handen aftrekken van het oordeel. Zeggen, ik oordeel jou niet langer. Ik neem geen wraak, ik oordeel jou niet. Ik vergeef je. Ik laat het oordeel aan God over. Ja, daar kun je nog een heleboel over zeggen. Misschien is er nog een overtreffende trap van vergeving. Misschien zijn er wel twee trappen van vergeving. De eerste dat je zegt van, ik vergeef jou. Ik laat het oordeel aan God over. En misschien nog wel een stap verder dat je tegen God zegt, God, wilt u hem ook niet oordelen? Nou, dan moet u maar eens over nadenken. Hoe dat nou zit. En welke trap van vergeving God van ons vraagt. In ieder geval weet ik dat die eerste trap van vergeving zeker van ons gevraagd wordt. Ik vergeef jou. Ik laat het oordeel aan God over. De tweede trap van God, wilt u uw handen van hem aftrekken? Wilt u hem niet oordelen? Dat is een interessante voor bij de koffie. Wilt u daar eens over nadenken? Hoe word je nou een vredestichter? Weet je, want God wil zo graag dat wij vredestichters zijn. Ik geloof dat het een priesterlijke taak is van ons om vredestichters te zijn. De priester vroeger, die had een mooie taak. Die mocht het volk met God verzoenen. Hij mocht vrede stichten tussen God en mens. En ik geloof dat God ons roept als priesters. Om vrede te stichten. Vrede tussen God en mensen. Vrede tussen mensen onderling. En vrede in harten van mensen. Gelooft u dat u bent geroepen als een priester? Weet u dat u een priester bent? Dat jij een priester bent? Ja, er zitten daar allemaal priesters daarboven. Ziet u ze? En hier beneden in de zaal, het zit vol met priesters. Mooi, hè? Ja. We hebben allemaal een priesterlijke taak. En misschien mag je nu in je hart zeggen, God, dank u wel dat u mij roept om priester te zijn. Om vredestichter te zijn. Dank u wel, God, dat u die bijzondere taak aan mij heeft gegeven. Om priester te zijn, om vredestichter te zijn. Wilt u mij daarbij helpen? Om een goede vredestichter te zijn. Ik hoop dat je het weet, dat u het weet. Ja. En hoe word je nou een vredestichter? Ik denk het eerste is, zie de nood. Waar is de nood? Zie de mensen om je heen. Wie heeft het nodig om vrede met God te vinden? Misschien mag u hem daarbij wel helpen om vrede met God te vinden. Maar misschien ziet u ook wel nood tussen twee mensen. Tussen man en vrouw. Of misschien tussen een vader en zijn zoon. Of tussen twee vriendinnen. Of tussen twee buren. Zie de nood. Afgelopen week sprak ik met een Albanese vriend. En hij heeft een zoontje van 15. Een zoon van 15. En ik zeg tegen hem van, hoe is jouw relatie met je zoon? Nou, zei hij, niet zo goed. Ik zeg tegen hem, je hebt je zoon maar één keer. En hij zit nu in een leeftijd dat hij het nodig heeft dat zijn vader tegen hem zegt, ik ben trots op je. Dat zijn vader tijd voor hem neemt. Je zoon heeft je nu hard nodig. Juist nu die zit te puberen. Zou je wat meer tijd voor je zoon kunnen nemen, vroeg ik hem. En weet u wat hij zei? Paul, ik ga dat doen. Mijn woord heb je. Ik ga meer tijd met mijn zoon doorbrengen. Mooi, hè? Weet je, zo simpel kan het zijn. Om vredestichter te zijn. Gewoon even zeggen, hoe is het tussen jullie tweeën? Gaat het goed met jullie tweeën? En dan hoor je het wel. Het tweede is, bid voor wijsheid. De Bijbel zegt, Jacobus 1 zegt heel duidelijk in vers 5, als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En die wijsheid zal je gegeven worden. God geeft wijsheid als we wijsheid tekortkomen. Want vredestichten is niet makkelijk, hè? Wie van u heeft dat wel eens geprobeerd? Ongetwijfeld. Vredestichten is op, hoe zeg je dat? Op hete eieren lopen? Nee, op eieren lopen. Ja, op hete kolen en op eieren lopen. Ja, toch? Misschien is dat wel hetzelfde. Vredestichten is op eieren lopen, of niet, lieve mensen? Want het is zo delicaat. En dan hebben we wijsheid nodig. En Jacobus zegt ergens anders in hoofdstuk 3 dat de vrede van boven, de wijsheid van boven is vredelievend. Maar God zal jou die wijsheid geven. Nou, hoe pak je dat dan aan? Ik heb u daarnet gezegd, vrede is gedeelde waarden en belangen hebben. Samen dezelfde waarden en belangen hebben. En als dat niet helemaal lukt, om het dan toch eens te kunnen zijn dat je het oneens bent. He? Nou, ik wil even het voorbeeld geven van John en Chantal. John, die heeft dat pornoprobleem. Laat ik het maar gewoon zo noemen. En dat gaat niet goed tussen John en Chantal. Nou kan ik wel tegen John gaan zeggen, John, jij mag niet meer naar die foto's kijken van die meisjes. Maar daar los je niks mee op. Want John heeft dat verlangen in zich. Hij is verslaafd, hij is pornoverslaafd. En dan kun je wel zeggen, John, dat mag niet. Maar dan zal hij toch nog doen, want dat verlangen is er. Je kunt John alleen maar helpen door er een ander verlangen voor in de plaats te geven. Namelijk het verlangen naar een lang en gezond en een gelukkig huwelijk. Dat zijn de gedeelde waarden en belangen in je huwelijk. Wil je samen een fijn huwelijk hebben? Wil je samen dezelfde visie hebben voor de toekomst? Wil je samen dezelfde weg gaan? Wat zijn je gedeelde waarden en belangen? Zit je samen als man en vrouw op één lijn? En ik hoop binnenkort met John te kunnen praten. En te kunnen zeggen, John, je kunt voor twee dingen kiezen. Je kunt kiezen voor je huwelijk, voor je vrouw. En dan weet ik zeker dat jouw vrouw jou alles zal geven wat jij wil. Dan krijg jij de liefste en de beste vrouw die je maar wenst. In alles. Je kunt ook kiezen voor andere vrouwen. Maar dan heb je niet dezelfde gedeelde waarden en belangen. En dan gaat jullie huwelijk kapot. Waar kies je voor? Waar kies je voor? Voor gedeelde waarden en belangen, voor dezelfde waarden en belangen, of kies je voor oneenigheid? En dan heb je onvrede. En onvrede is verbondenheid en onvrede is niet verbondenheid. Waar kies je voor? Weet je, ik kan John alleen maar helpen en ik hoop dat ik de kans krijg. Het is nog in het Duits, moet u weten. Mijn Duits is heel slecht. Maar ik hoop dat ik de kans ga krijgen om hem een visie te geven. Welk perspectief heb jij? En ik hoop dat ik hem een nieuw perspectief kan geven. En misschien zitten hier ook wel mensen in de zaal die samen met elkaar eens goed moeten gaan praten. Van, hebben wij nog hetzelfde perspectief? Of gaan we langzaam twee wegen op? Hebben we langzaam verschillende waardes en belangen gekregen? En dan wil ik u aanmoedigen om te knokken voor hetzelfde perspectief. Wat kan ons samenbinden tot onze 80ste leeftijd? Ja? Tot de dood ons scheidt. Praat daar eens over. Hoe kunnen wij samen hetzelfde perspectief houden? En misschien moet je gaan kiezen voor een nieuw perspectief. Als je samen uit elkaar aan het lopen bent, dan zul je misschien je perspectieven moeten bijsturen. En zeggen, ja, je hebt gelijk. Ik ga voor dit perspectief, jij gaat voor dat perspectief. En we zijn aan het uit elkaar gooien. En dat kost offers, hè? Kost offers. Om die perspectieven weer samen te gaan krijgen. Maar knok ervoor, lieve mensen. Knok voor je relatie. Knok voor je huwelijk. Zoek tevreden met elkaar. En dat vraagt verzoening. Dat vraagt vergeving. Dat vraagt tijd. Dat vraagt geduld. En je zult niet gelijk op één lijn zitten. Als je uit elkaar bent gegroeid, dan zul je weer tijd moeten nemen om dat perspectief op één lijn te krijgen. Het gaat niet vanzelf. Maar knok ervoor. Vergeef elkaar. Wees eerlijk. Wees eerlijk. Naar elkaar. Waar je hebt gefaald, waar je hebt gezondigd. Zeg tegen elkaar heel eerlijk, joh, sorry. We zijn uit elkaar gegroeid. Of ik ben afgeweken. Zeg het aan elkaar en help elkaar om weer bij elkaar te komen. En help anderen. Ja. Nou, dit waren een paar voorbeelden. Mannen en zoons, vaders Hoe is het met je relatie met je kind? Als ze 5, 6, 7 zijn, zijn ze lief, hè? Of niet? Nee, viel tegen. Ja. Weet u, ik heb het boek gelezen van Randy Alcorn. Wie van u kent Randy Alcorn? De boeken, ja, die mevrouw, daarboven. En nog een paar mensen hier. Prachtige boeken, Randy Alcorn. Thuiskomst is heel mooi. Over een vervolgde christen. Ik heb het boek Moedig gelezen. Moedig, de film Courageous, misschien heb je die wel eens gezien. Vier politiemannen. Die knokken tegen de misdaad. Heel spannend geschreven. Maar ze knokken ook voor hun huwelijken en voor hun gezinnen. En de hoofdpersoon Adam is een ruwe, nee geen ruwe, is een politieman. En hij heeft 2 kindertjes. Hij heeft Tyson van 15 en hij heeft Emily of Melanie geloof ik, Melanie van 9 jaar oud. En Melanie is zijn oogappeltje. En Melanie is lief en aardig en doet precies zoals ze, doet niet moeilijk, laten we het zo maar even zeggen. Tyson is aan het puberen en doet wel moeilijk. Maar Tyson verlangt in zijn hart naar zijn vader. Naar de vaderliefde van zijn vader. En op een keer komt Tyson thuis en hij ziet zijn vader televisie kijken, zoals hij zo vaak doet, zit te zappen. En dochtertje van 9 zit tegen hem aan. En dan zegt Tyson, pap, er is binnenkort een hardloopwedstrijd. Doe je met me mee, dat we hem samen kunnen lopen. En pap heeft helemaal geen tijd om op te kijken en die blijft naar de televisie kijken en zegt, nee joh, ik heb geen zin in. Wat denkt u wat de reactie van Tyson is? Precies, teleurstelling. En Tyson loopt naar boven, hij smijt nog net niet de deur dicht, want hij weet als ik de deur dicht smijt dan krijg ik hommelers. Maar in zijn hart is hij diep teleurgesteld. Dan gebeurt er een tragisch incident in het familie van, in het gezin van Adam. Want zijn lieve dochtertje komt om bij een auto-ongeluk. En hij mist zijn dochtertje zo ontzettend veel. En dan gaat hij naar de dominee toe en de dominee die verwijst hem door naar een oude wijze man. En die zegt hem, joh, maar je hebt nog een kind. Je hebt nog een kind. Voor hem moet je er ook zijn. En dan gaat langzaam zijn ogen open dat hij een vader voor zijn zoon moet zijn. En op een keer komt zijn vrouw thuis en die zegt tegen hem, joh, Tyson heeft nieuwe sportschoenen nodig. En dan denkt hij, hé, dat is het idee. En dan komt zijn zoon thuis en dan zegt hij thuis tegen Tyson, Tyson, ga je mee? We gaan de stad in, we gaan voor jou nieuwe sportschoenen kopen. Wat? Pap, dat kan niet waar zijn. En samen gaan ze sportschoenen kopen, vader en zoon. En Tyson weet niet wat hij meemaakt. Dat is het begin van herstel, verbinding tussen die twee. En Adam gaat samen met zijn zoon hardlopen. In het begin houdt hij hem helemaal niet bij. Ze gaan samen trainen, samen tijd doorbrengen. En de relatie wordt weer goed tussen vader en zoon. Vrede stichten. Weet je, zo kun je vrede stichten. En ik hoop dat u, dat jij een vredestichter wil zijn. En dat is het huiswerk wat ik aan jullie, aan mezelf wil meegeven. Kunt u een vredestichter zijn? Misschien mag u iemand dicht bij God gaan brengen. Dat zou geweldig zijn. Als u iemand dicht bij God mag brengen. Misschien bent u geroepen om vrede te stichten tussen twee mensen. Misschien wel met uzelf. En misschien mag u iemand helpen om vrede te stichten in zichzelf. Om vrede in zijn hart te krijgen. Zullen we een moment stil zijn en nadenken over deze vraag. God, wat wilt u dat ik doe? Laten we een moment stil zijn. Vader God, we danken u zo. Voor die priesterlijke taak die u ons hebt gegeven. En dank u ook, Heer, dat u ons de kracht zult geven. En de wijsheid. En de liefde om die taak uit te voeren. Heer, wilt u ons deze week, misschien vandaag al, maken tot vredestichters. In Jezus' naam. We hebben zometeen, gaan we het lied zingen, opwekking 428, genade zo oneindig groot. Tijdens het intro van het lied is er de collecte. En ik wil ruimte geven voor één getuigenis. Misschien is er één iemand die na dit lied nog een getuigenis wil geven, naar aanleiding van de preek. Denk er maar even over na, hoeft niet. Mag wel. We gaan dat prachtige lied zingen. Genade zo oneindig groot. En dan is er nog ruimte voor een getuigenis. Ondertussen is het de collecte. Ja. Ja, allebei de collecten zijn voor de gemeente en voor het bouwfonds. Vader God, we danken u zo dat we in die vrede en in die vreugde voor u mogen staan en ook weer naar huis mogen gaan. En dank u wel, God, dat u dat ons ook wil meegeven. Een gemeente Gods, de God nu de hopen, vullen jou met louter vreugde en vrede in je geloof. Om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. De Heere zegene u, zegene jou en maken u jou tot een zegen. In Jezus' naam. Amen.
Thank you.